We zitten in een serie die heet Goede Genade. Uiteraard hebben we die titel gekozen op basis van het feit dat we makkelijk praten, weet je, van goede genade. De inhoud is een tikkie anders van opzet dan wanneer je een woord- of themastudie doet in de vorm van we gaan het over genade hebben. Wat we doen is niet zozeer de genade benadrukken als dit is genade. En daar alle woorden aan verkiezen, aan gaan binden en uitleggen wat het verschil is tussen tolerantie en genade. Wat we doen is de dingen die juist genade zo kunnen blokkeren, die benadrukken. En daar de spanning even van opzoeken, van hoe ga jij ermee om? En heb jij dat ook, dat dat soms wat moeilijker is? Dus bewegen van religie naar relatie en van wetticisme naar leven. En we zitten alweer in de vierde week. We hebben het gehad over genade en religie. We hebben het gehad over genade en traditie. Vorige week heeft Martin het gehad over genade en de wet. En ik wil vandaag verder gaan met genade en stam. En ik heb even stam genoemd. En als je daarbij denkt van wat bedoelt hij daarmee, dan kom ik echt nog wel op terug dat dat woord hoogstwaarschijnlijk het beste woord is wat hierbij past. Als voorschotje wil ik jullie een bekende tekst van een liedje geven. Ik kan het ook laten horen, maar jullie kennen het wel. Enig idee van wie dit is? Allemaal bekend, hè? Bob Marley, kennen het toch al? One love, one heart, let's get together and feel alright. Toch heel opmerkelijk in dat lied zegt hij onderaan. Er is één vraag die ik heel graag wil stellen. Is er een plaats voor de hopeloze zondaar? Dat moet ons aantrekken. Als mensen inderdaad in nood zitten, waar kunnen ze terecht? Waar worden ze aanvaard? En waar is de plek van heling? En daar, op dat punt, wil ik vandaag even de aandacht gaan leggen. Laten we eens kijken naar het probleem. In Lucas vinden we het volgende verhaal. Lucas 10, vers 25 tot 37. En ik moet even hoesten. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en je zult leven. Dat is nogal wel wat Jezus daar zegt, hè? Van als je dat doet, heb je dus het leven te pakken. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Pittige tekst. Ik wil nog een keertje lezen, maar een klein stukje ervan. Er was dus iemand die van Rotterdam naar Ridderkerk reisde en onderweg werd overvallen door een stel tuig. Dat hem zijn kleren uittrok, hem mishandelde en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een dominee langs die op weg was naar een huisbezoek. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een evangelisch christen langs, op weg naar zijn aanbiddingsdienst. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een moslima echter, die op weg was, of reis was, kreeg medelijden toen ze hem zag liggen. Ze ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Ze zette hem in haar Fiat Punto en bracht hem naar een EHBO-post waar ze voor hem zorgde. De volgende morgen gaf ze €200 aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Om het even een stukje dichterbij te brengen. Ik weet niet hoe dat in jullie oren klinkt. Ik denk dat jullie in eerste instantie dezelfde reactie hebben als ik. Van even grinniken. Leuk gevonden. Maar stel nou dat Jezus dat nou zo rechtstreeks tegen ons zou zeggen. Dan kom je denk ik wat dichter bij de gevoelens die ook die fariseeën gehad moeten hebben. Die wetgeleerden. Dat moet echt pijnlijk geweest zijn. Behoorlijk confronterend. De priester in het verhaal van Jezus was een leider in de gelovige gemeenschap. En het Jodendom in die tijd was zeer gelovig en dat was de kern ook van hun identiteit. De leviet was iemand die zijn leven apart gezet had voor aanbidding. Dat is wat de levieten zijn. Alles draait om aanbidding. En de Samaritanen waren mensen die je verafschuwt en die werden vanwege hun onzuiverheid en verkeerde godsdienst afgewezen. Dat is het plaatje. Dus Jezus zegt nogal wat. En tuig, dat zal er altijd zijn. Of dat nu rovers, dieven, witte boorden, criminelen of ouders zijn die hun handjes niet thuis kunnen houden. Dat is maar net waar je tuig indeelt. Tuig zit ook in ons. Jij en ik, als we het niet zo nauw nemen. Tenminste, dat is mijn opvatting. Laten we eens een paar dingen even algemeen eruit pakken. Waar je ook sowieso een preek over kan houden, maar die wel de basis zijn. Het probleem is dit. Op de vraag wie is mijn naaste, antwoordt Jezus met een open vraag aan het eind. Wie was de naaste van het slachtoffer? Dus als Jezus tot jou en mij spreekt, zegt hij niet: je naaste zijn je buren, je vrienden, bla 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 bla. Dat maken wij ervan. Mensen die je niet kan ontlopen, je buren, noemen we ook onze naaste. Maar nog sterker, de vraag van Jezus is meer: van wie wil jij een naaste zijn? Daar gaat Jezus naartoe. Dat maakt het een stuk vervelender, want dat betekent dat jij keuzemogelijkheden hebt en daar lopen we ook tegenaan. Aan het eind zegt Jezus ook: wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde, dus de man die de wet kent, zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. En dan zegt Jezus: doe jij dan precies eender? Dat moet afschuwelijk pijnlijk geweest zijn, want dat is heel confronterend. En ik zal je uitleggen waarom. Die wetgeleerde is de man die de wet kent en de genade kent. Een man die misschien wel iedere week, net zoals ik, hier vooraan staat te vertellen wie God is en hoe je moet leven volgens Gods patronen. Eigenlijk denk ik dat hij de theologie van genade wel goed kende. De wetgeleerde was in ieder geval iemand die theologisch alles wist van genade en alles wist van medelijden. Was daar natuurlijk net zo'n topic als dat bij ons zou zijn. En de Samaritaan in het verhaal was iemand die een verkeerde godsdienst aanging en eigenlijk helemaal naast zat. Hun aanbidding was niet goed, hun theologie was niet goed, maar die handelde wel in genade. Dus het kan wel eens zijn dat jij en ik de goede theologie hebben en nog steeds niet handelen in genade. En dat iemand waarvan jij vindt dat is helemaal verkeerd, het wel doet. Dat maakt het toch een beetje eng, of niet? Of niet? Nou, even naar de goede kant toe. Ik vermoed dat wij allemaal mensen zijn die graag in genade willen leven. Natuurlijk willen we genade uitdelen. En dat zeggen we ook. Het liefste maken we daarvoor plannetjes en gaan we uitreiken. Ik denk ook dat de meesten van ons zich uitstrekken om dat te zijn. Dat je in je hart niet anders zegt van: ik zou dat ook willen. Toch zit er iets in ons wat ons daarvan weerhoudt. En dat is niet alleen maar onbereidwilligheid of een gebrek aan betrokkenheid of moeite hebben. Als ik tegen jullie zeg van probleem in de stad En we zouden een goed plan hebben, zullen we daarna uitreiken? Dan zeggen de meesten ja. Maar toch, als je ermee geconfronteerd wordt in je dagelijks leven, kunnen er dingen zijn die in je opkomen dat je het weerhoudt je. En ik ga niet preken over wat ben jij fout, dat ze in je zit. Het zit in mij, het zit in jou. En dat gaat even wat dieper dan het feit dat je niet zou willen. Wat zit er in ons dat we natuurlijk, of dat we vanuit gewoonte of vanuit iets wat dieper in ons zit, zomaar ineens een bochtje maken en er omheen lopen. Dingen omzeilen. De moslima die iemand helpt. De dominee die het allemaal precies weet hoe het zit. En wij christenen die, als we niet oppassen, een masker voorzetten. Zeggen dat we christen zijn, maar op bepaalde punten dat behoorlijk laten afweten. Waar komt dat probleem nou vandaan? En dat heeft alles te maken met de diepe wortels van de zondeval. Genesis 3 vers 8, daar staat: toen de mens en zijn vrouw, de God, de Heer, in de koelte van de avond hoorden, in de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? En hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en ik werd bang, omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik mij. Ik heb daar eens een keer een hele serie over gedaan, dus dat is goed om daar nog eens een keer op terug te komen. Hier zit de kern van ons wezen. Een kern die op honderden vlakken keer op keer weer terugkomt. Er werd bij de uitreiking van het boek aangehaald aan de gelijkenis van de talenten. En de man die de talenten verborg, die zegt van: ik wist dat u een hardvochtig heer was. En Jezus antwoordt dan: oh, denk je dat? Iets in ons zit er dat voortdurend zegt van: God is boos op me en God is eng en God is streng en God doet dit en God doet dat. En we zien het vingertje en we worden bang van God. En we snappen maar steeds niet vanaf de eerste zondeval dat er een genadige God is die ondanks onze zonde naar ons toe komt en zegt: waar ben je? Kom eens voor de dag. Ik veroordeel je niet. Ik durf je uit te dagen, toon mij in de schrift één keer een voorbeeld dat Jezus een zondaar veroordeelt. En dan win je het van mij. Dat die religieuze veroordeelt, dat snap ik. Mensen die zeggen hoe God in elkaar zit. Ja, de overspelige vrouw. Nee, die veroordeelt hij ook niet, want hij zegt eerst: ik veroordeel je niet. En dan ga heen en zondig niet meer. Maar als jij bereid bent de stenen van anderen op te vangen en op de grond te bukken, om je nederig te maken voor iemand die zo in zonde heeft geleefd in die context, dan kan je ook wat zeggen. Dan heb je ook entree. Angst. Een diepe angst die in ons zit. Die vanaf de zondeval bij de mens is. De mens zondigt en raakt de aanwezigheid van God kwijt. En vanaf dat moment, vanuit zijn zonde, zoekt God voortdurend iets waarin die geborgenheid van het in God zijn terugkomt. Iets waar we ons veilig voelen. Iets waar we ons thuis voelen. En die diepte van die zonde gaat verder dan alleen maar je zonden zijn vergeven, dus heb je eeuwig leven. Er zitten diepe wortels bij jou en bij mij die heus vergeven zijn door God. En je komt heus wel in de hemel als je in hem gelooft. Maar die toch in ons zitten en vasthouden. Oergevoelens kan je ze noemen. Oergevoelens die gebaseerd zijn op angsten. Of angsten en oergevoelens. Ze kunnen positief zijn. Zoals iedere meisje die eigenlijk ook wel moeder wil worden. Dat oergevoel van: daar ben ik toe bestemd. En dat zou ik graag willen. Het creatief zijn. Willen trouwen. Willen overleven. Wat soms gewoon heel dramatisch kan worden. Het kunnen willen scheppen. Creatief willen zijn. Moet voor Jack echt bevrijdend zijn om lekker te kunnen pennen en dan zo'n product te zien. Dat is echt wauw. Afgezien van wat het dan ook is. Hij heeft iets gemaakt en daar kan hij trots op zijn. Zijn talenten gebruikt. Maar die oergevoelens kunnen ook heel negatief zijn. Jij en ik hebben van huis uit, of vanuit je oergevoel, hebben we gevoelens tegen dingen die niet kloppen. Iedereen heeft te maken met het feit bij homoseksualiteit dat er iets tegennatuurlijks is. En dat dat iets is wat in je zit van dit klopt niet. En dan weten we daar geen kleur aan te geven. En afwijzing is de meest simpele oplossing. Dus het is niet goed. Dus kan je iemand afwijzen vanwege zijn gevoelens. Want iets diep in ons zegt van het klopt niet. We hebben allemaal oergevoelens tegenover vreemden. Bij sommige boeren is het zo erg, wat een boer niet kent, eet hij niet. Die ziet een, weet je, als je naar Frankrijk gaat en je gaat voor het eerst slakken eten of zo, dan zien ze zoiets op het bord zitten. Ja. Probeert mijn kinderen wijs te maken dat de dingen die ik maak echt lekker zijn. Maar er zijn een aantal dingen van, dan zien ze het al. En niet eens willen proberen. En dat zijn geen goedkope dingen die ik dan neerzet. Wat is dat nou? Je durft het niet eens. Nee, dat moet ik niet. Ziet er zo eng uit. Een garnaal of zo, weet je wel. Zijn toch heel lekker, hè, Martin? Amen, zegt hij. Hij bidt er ook altijd voor. Ja. Die zaken die noemen ze stamgevoelens. Een stamgevoel is het gevoel dat jij wil hebben dat je bij een plek hoort waar je je veilig voelt. Of een plek die van jezelf is. Het denken van wij en zij. De veilige plek krijgen waar jij toe behoort. Een gezin hoort daarbij. Een familie hoort daarbij. Een uitgebreide familie of een kerkgezin hoort erbij. Het gevaar alleen is dat je dat zo doortrekt dat je plek van veiligheid wordt boven de plek van veiligheid bij God. En in dat stamgevoel zit dan ook iets negatiefs, namelijk dat je iets hebt waar je veilig voelt en dat je er dan gelijk een hekje omheen gaat bouwen en gaat zeggen, daar mag niemand meer bij komen. Dat is leuk in deze kerk. Ik kom mensen tegen en zeggen, ik vind in deze kerk wel leuk, want het is lekker klein. Want dan ken je elkaar allemaal. En dan zeg je, en als God er nu eens 200 bij zet, dan is het niet meer leuk. Dat is stamgevoel. Of iemand die zegt, nee, ik ga liever naar een grote kerk met 500 man, want dan kan ik lekker anoniem zijn. Dan hoor ik er niet bij. Maar het voelt wel lekker veilig. We zitten allemaal met dat rare gevoel dat er iets in ons zit. Het gevoel dat je bij een stam wil behoren. En het wonderlijke is dat God ons in One Heart, One Love een gemeenschap aanbiedt waar dat er plaats kan vinden. En die gemeenschap is alleen maar in Jezus Christus. Want je kan in Jezus Christus deel uitmaken van deze gemeenschap. Je kan in Jezus Christus deel uitmaken van je gezin, van je familie, van de werkplek waar je bent, van je buurt, van je godsdienst, noem het maar op. Stamgevoel is dus de zondige en menselijke oplossing om dat oergevoel van bij God willen horen op te lossen. En die komt ze nu dan naar boven door dat te beschermen en te denken dat je daar je veiligheid voelt. En op het moment dat je je veilig voelt, sluit je de deur voor de mensen die er buiten staan. Kijk maar eens naar je eigen gedrag in clubjes. Clubjes waarin je in zit. Je gaat met een groep vrienden uit. En wat gebeurt er als er ineens een vreemde bij komt? Je hebt een groep hier in de kerk. En hoe snel zet je die open voor iemand die nieuw binnenkomt? Hoe gemakkelijk is het dan niet te zeggen, ja, dat doe ik niet, dat moet een ander maar doen? Of ben je juist een voortrekker? Want op het moment dat je het openzet, wordt de spanning van die veiligheid misschien weer even doorbroken. En dus hebben we groepjes in oudste, groepjes in leeftijdsgroepen, groepjes in sociale groepen. En dat heb je in de gemeente al. En voor je het weet, ga je als groepje zitten zeggen, wij hebben het goed, maar zij zien het verkeerd. En die zij zijn dan mensen uit je eigen grotere groep. Of herkennen jullie dat niet? Of is mijn 30 jaar oudste vergadering een deformatie geworden? Onze oudsten proberen zich streng te houden, niet te veel over mensen te praten. Want voor het weten gaan de oudsten met elkaar praten over wij en zij. Of hij of zij moet maar eens een keer luisteren. Ja, dat moeten ze. Beginnend bij de oudsten. Ik ga een stapje verder. Genade. Hier heb je de groepjes, ja. Bij wat voor groepje zou ik behoren? Ik denk bij die middelste, alleen ik kleed me zo niet. Daar links, dat is Church on the Way. Stam en genade, Openbaring 5 vers 9 en 10. Daar staat u, hè, dat gaat over Jezus. U verdient het om de boekrol te ontvangen. De boekrol en zijn zegels, dat is de geschiedenis van de mensheid zoals die in Gods visie wordt ontrold. Dus Jezus doet het werk naar de eindtijd van de mensheid. Dus u verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. Let op, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Je eerste reactie is amen, waar of niet? Dat gaat Jezus doen. En dan maken we ook allemaal mooie plaatjes. Ik moet op een schaamte zeggen dat ik ben gaan googlen op christelijke eenheid in het Engels, in het Frans, noem maar op, om leuke plaatjes te krijgen. Maar als je plaatjes krijgt over de eenheid onder de mensen, zie je opmerkelijk veel nette mensen. Hele mooie stokfoto's die je kan krijgen met Chinezen, mensen met een lichtbruine kleur, donkerbruine kleur, blanke. Allemaal bij elkaar, maar ze allemaal perfect. Perfecte mensen. Ja, dat is ons plaatje. Daar heeft de Heer het hier niet over. God heeft het over mensen van elke stam. En dan stam, wat voor afkomst dan maar ook. De drugsverslaafde stam, de uitgeschoten stam, de verstotene, de rijke, de arme, noem maar op. Het hele zootje bij elkaar, als ik het zo mag zeggen. Van iedere taal. En vanuit die groep maakt God zijn koninkrijk. Nou even een kommaatje. Ik voel me soms verleid om te denken dat God zijn koninkrijk bouwt met mensen zoals ik. En mensen die net zoals wij de juiste visie hebben. En ach ja, er zijn toch ook wel een paar kerken die zien dat allemaal nog niet zo goed. En het is te hopen dat ze ooit een keer dat onderwijs van mij een keer horen. En dan hebben ze door en dan mogen ze erbij, toch? Dat is wij, zij denken. En voor je het weet, denk je dat Church on the Way toch wel een zeer gezegende club is, die het allemaal toch wel beter doet dan die ander. Maar dat is niet de groep waar God zijn koninkrijk uit vormt, want God vormt zijn koninkrijk uit al die mensen. Dus op het moment dat ik daar niet meer voor opensta, moet ik even me afvragen, als je niet openstaat, zit je dan nog in het koninkrijk of sluit je jezelf buiten? Het komt dus een stuk nauwer. Als Jezus nou een eenheid maakt van alle mensen, van elke stam, van iedere gevoelens van veiligheid, hoe doet hij dat? En nou komt het een beetje dichterbij. Ik denk dat hij dat door jou en door mij doet. Dat doet hij niet met een wonder. Hij doet dat door jou en mij voortdurend uit te rekken en die oergevoelens die in jou en mij zitten aan te spreken en te zeggen, Henk, en wanneer zet jij je armen open en ontvang je mensen in genade? En zolang je dat niet doet, laat ik zulke mensen vaak in je leven tegenkomen. En op het moment dat je het wel doet, vind je het fijn dat je ze tegenkomt. Heb je hem? En zo kan God moslims naar Nederland sturen. Wanneer word je wakker en ga je die mensen in genade ontvangen? Ja, dat vinden we niet leuk. Ze zijn zo eng. Heb je er ooit over nagedacht dat voor de oorlog Nederland het grootste moslimland ter wereld was? Want toen was Indonesië van ons. Dat vonden we ook dat dat van ons was. We hebben bloed vergoten om het grootste moslimterritorium ter wereld aan ons te houden. En dan krijgen we er een paar miljoen op visite hier en dan zijn we ineens bang. Wat raar. Dus we willen ze graag hebben om peper en veel goud en zilver als ze maar ver weg zitten. Maar als ze dichtbij komen, dan hebben we liever dat ze oprotten en naar hun eigen land gaan. Over stamgevoelens gesproken. Ik denk dat hij dat doet door jou en door mij heen. En dat we ons moeten openstellen. Die stamgevoelens maken dat we clubjes maken. Dat kan Church on the Way zijn. Wie is die bezoeker die binnenkomt? Wat moet ik ermee? Dat kan een bedieningsgroep zijn. Het kan het uitoefenen van je werk zijn. Ik zie het in het werk vaak. We spreken bij de EO wel eens over de eilandencultuur die er soms is. Iedere keer wanneer je wij tegenover zij zet, ik tegenover hen. En je selecteert erin. Subcultuurtjes tegenover de massa. Het kan ook Rafael zijn. Of evangelisch, of protestant. Ja, maar wij zijn van Rafael. Ik moest vorige week, morgen overigens ook, naar de RKK, de Rooms-Katholieke Kerkelijke Omroep. Om te praten over een groot gebeuren dat we met Pasen gaan doen in Gouda. Daar gaan we een grote optocht houden door de Gouda heen. En dat wordt gefilmd. Een beetje Jesus Christ Superstar-achtig. En wordt fabelachtig goed. Tegelijkertijd ook weer een uitdaging. Want het zal wel niet bij bepaalde clubjes passen. Met alle gevolgen van dien. Dat is... Dus ik moest daar praten. Leuk gesprek gehad. Dus ik kom terug op het kantoor. Nou, ik geef leiding aan een behoorlijke groep mensen. En prompt kwam er eentje naar me toe. Hij zegt, hoe was dat daar? Hoe was dat daar? Wat zeiden ze? Ik dacht, wat doe jij, vriend? Het hak er door. Ik was bij de katholieken geweest. Wat zei je? Ja, het vijandige kamp. Doen ze normaal? Zijn ze net zoals wij? Ja, ze zijn net zoals wij. Ze gaan op dezelfde manier naar het toilet en ze doen dezelfde dingen als jij en ik. Alleen ze denken op bepaalde plekken wat anders dan jij en ik. Maar hele liefdevolle mensen. Broeders en zusters in de Heer. Geweldig gesprek gehad. Dus ik heb dat verteld, van, het was hartstikke fijn. En dan zie je bijna de teleurstelling. Weet je, ze moeten toch wel heel raar zijn of zo, anders geloof je daar toch niet in. Waar was ik? Ja. Echt, die keek me vreemd aan. Stamgevoelens tegenover de katholieken. Natuurlijk lach je erom. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar wel eens moeite mee. Er zijn bepaalde stromingen, vooral binnen de Pinksterhoek, waar ik echt moeite mee heb. En ook moeite mee heb om daar open en onbevangelijk tegenover te staan. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk meer te maken met de schade die ik opgelopen heb in diezelfde soort groepen. Met de enorme platheid van verkondering, moet ik het dan maar noemen. En daar worstel ik mee. Maar morgen kan de Heer van me vragen, ga naar ze toe, omarm ze en nodig ze uit hier. En dan zou ik toch moeten gehoorzamen. Ik heb wat minder moeite met de andere kerkelijke groeperingen. Simpel omdat ik nooit in de kerk geweest ben. Ik was dik 30 toen ik voor het eerst in de kerkgebouw kwam. En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. En liturgie vind ik ook mooi, dus heb ik wat minder moeite mee. Maar het zit wel in me. Ik moet er wel mee rekening houden. Het is toch wat erger als je niet alleen die gevoelens hebt tegenover christenen, maar dat je die gevoelens hebt tegenover mensen in de wereld. Nou, die gevoelens hebben jij en ik. Alleen, wat doe je ermee? En gaan die manifesteren, als ik het zo mag zeggen? Dat woord lijkt me wel een hele goeie. Komt het eruit? Ik denk dat ik het vaak wel kan onderdrukken. En ik denk ook dat ik het netjes onderdruk. Hoewel. Stamgevoelens tegenover de wereld, tegenover zondaars, tegenover islamieten. Vorige week heeft Martin gezegd dat we samen een boek aan het lezen zijn. En dat viel me ook op. Dat de evangelische stamgevoelens hebben tegenover de wereld. Wij hebben het en jij moet je bekeren. En dan hoor je bij ons en dan is het goed. En tot die dag ben jij de verkeerde. Heel erg wijzijdenkerig. Terwijl je kan ook zeggen, ik hou van jou en je hoort bij ons. Ongeacht wat je doet en wie je bent. En ik vertrouw erop dat als je lang met mij meewandelt, dat jij verandert. Dat is hoe Jezus het bij mij doet. Hij accepteert me hoe ik ben, met al mijn fouten en gebreken. En hij zegt, loop nou maar met mij mee. Moet je eens opletten hoe je verandert. Dat is toch waar? Alleen wij zeggen tegen een ander, nee, jij moet eerst dit, eerst dat en dan dat en dan dat. En dan hoor je erbij. Dat maakt mij wat veiliger. Maar of het ook zo veilig is naar die ander, is een goede vraag. Dus ons stamgevoel naar de wereld. Ons stamgevoel naar mensen uit andere culturen. Ze er anders uitzien. Ons stamgevoel naar mensen met een andere huidskleur. We hebben het allemaal. En jij en ik kunnen wel zeggen dat we daar geen last van hebben, maar we dienen te erkennen dat zulke gevoelens soms erg diep zitten en verbonden zijn aan de zondeval. Het heeft alles te maken met wat Adam hier zegt. Ik was bang. En ik heb me verborgen. Ik trek me terug in mijn groepje. 2 weken geleden was ik op een themadag over homoseksualiteit namens de EO. De spanning tussen homoseksualiteit en christendom. Een leuke dag. Ik ben er geweest, ik heb gekeken. Ik heb naar veel lessen gelezen, gehoord. Ook een paar lessen gehoord waar ik tenenkrommend bij zat. Echt eng. En ik heb heel veel mensen gezien met veel verdriet. Schrikbarend veel. Dat heeft me het meest aangegrepen. En afgelopen donderdag kwam er een collega bij me in de kantine. Er zat een hoop herrie. En die zei, jij bent daar geweest, hè? Ik zei, ja. Hij zegt, dat heeft me zo bemoedigd dat jij daar was als hoofdnazorg. Je weet niet wat me dat gedaan heb. Dus ik heb daarop gereageerd en ik ga hem uitnodigen. Want het is volgende, zit er aan de hand. Die jongen die dat tegen me zei, die ken ik al 9 jaar. Al 9 jaar woont hij, zit hij op mijn werk. Ik weet al 9 jaar over zijn gevoelens. En zijn levensstijl. Dat hij daar moeite mee heeft of niet. In ieder geval, hij staat als zodanig bekend. En in die 9 jaar heb ik nog nooit 1 keer een initiatief naar hem genomen. Want, en dan kan je het weer invullen. Ik wil niet betrokken raken in een te vervelende discussie. Ik heb ook nooit opengestaan voor de Heilige Geest, terwijl ik zeg dat ik een geestgeleid persoon ben. Want ik weet zeker dat de Heilige Geest een aantal keren me tegen me aan heeft laten lopen. Maar ja, de bochtje is sneller gemaakt en je bent er sneller voorbij dan je denkt. Toch? Ja, nu niet. Ik moet naar een huisbezoek, of ik moet naar de aanbidding toe, of ik moet een preek maken. Heel geestelijk. En ik schrok er van donderdag hoe snel ik naar mijn oergevoelens luister. En hoe moeilijk het is om die opzij te zetten en naar de Heilige Geest te luisteren. En de stroom van genade nou eens door je heen te laten vloeien, zodat mensen zich aanvaard voelen en God zijn genezend werk kan doen. En de wereld, hoe kijkt die ernaar? Bob Marley is aan het eind van zijn leven christen geworden. Daar kan je op het internet van alles van lezen. En dan kan je ook zeggen, maar het is niet het goede groepje waar hij bij zat. Maar hij heeft zich wel laten dopen. En Bob Marley zong profetisch. There's one question I really like to ask. Is there a place for the hopeless sinner? Er is 1 vraag die ik jullie wil stellen. Is er een plaats voor de hopeloze zondaar? Wil iemand een naaste voor zo iemand zijn? Jezus was het. Jezus had de reputatie een vriend van zondaars te zijn. Een naaste te zijn. En dat zet mij aan het denken. Ik wil afsluiten. Ene meneer Popper schreef zijn Open Society. Dus niet gesloten zijn. Als kerk of wat dan ook. In de jaren 40, 1940. Als zijn bijdrage in de strijd tegen het fascisme en het communisme. Nou, dat zijn allebei al behoorlijk verdwenen, maar de wortels nog niet. De analyse van Popper is niet samen met de Berlijnse muur naar de geschiedenisboeken verwezen. Her en der zien we de gesloten samenleving immers opnieuw opduiken. En dat wekt geen verbazing. De gesloten samenleving duikt telkens weer op wanneer zich er diepgaande mutaties in de maatschappij voordoen. Dan komen onze zekerheden op de helling te staan. Het stamgevoel, noemt Popper het. De knusheid van precies weten waar we aan toe zijn. Het gevoel van het haardvuur. En in tijden van verandering dreigt dit stamgevoel te eroderen. Het is de angst hiervoor die de basis vormt voor onze hang naar geslotenheid en onveranderlijkheid. Wie meneer Popper is, mag Joost weten. Of hij een christen is, weet ik ook niet. Maar hij zegt het wel raak. Maar gemakkelijk komt die angst naar boven als de enorme veranderingen plaatsvinden. De buren verhuizen en er komen nieuwe buren. En we zitten achter onze gordijntjes te kijken. Hoe zien ze eruit? Want gelijk in de geslotenheid. En jij en ik moeten wat overwinnen om direct onze deur open te zetten. Maakt niet uit wie er komen. En dan komt er eentje met een moslima aan. En wat denken we dan? Of iemand komt eraan met een paar oorbellen in en noem maar op. En het piercing door zijn neus. En wat denken we dan? Oeps, sluiten. Ons gevoel zit zo dichtbij om die oorgevoelens ook maar enigszins een ruimte te geven. Terwijl Jezus zegt, zie je mijn werk en ik wil jou gebruiken om daar mijn volk van te maken. Ik wil graag afsluiten met gebed. Ik heb een gebed opgeschreven. En ik zou het fijn vinden als je met je ogen dicht gewoon meeluistert. En ik hoop dat je in mijn gebed meegaat en dat je daar amen op wil zeggen. Heer, het laatste wat ik wil zijn en wat deze gemeente wil zijn, is een gesloten persoon of een gesloten gemeenschap. Maar Heer, in mij en in ons zitten die oergevoelens. Gevoelens, Heer, die terug te leiden naar toen de mens u niet langer gehoorzaamde. En uw aanwezigheid uit uw aanwezigheid wegliep. Heer, in die gevoelens hebben kracht. Kracht in mij en in ons. Waardoor wij ons in angst opsluiten en verbergen. En niet meer vindbaar zijn voor de mensen die u op ons pad wil brengen. Heer, we lopen er met een keurig boogje omheen. Maar in uw genade heeft u voor ons die oergevoelens aan het kruis genageld. En Heer, wij mogen ervoor kiezen mensen van genade te zijn. Open gemeenschappen waar mensen uw genade in ons mogen ontmoeten. En help ons, Heer, die oergevoelens te erkennen. Ze te negeren, te overwinnen met uw genade. Door uw genade aan te nemen voor onszelf. En vervolgens die genade in blijdschap uit te delen. Wilt u dat doen met uw Heilige Geest? En mogen wij dan een kanaal zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.